Nou ja, dat grondoffensief is dus eigenlijk bedoeld, zegt Israël, om de dreiging voor het noorden van het land weg te nemen. Want al die steden daar die zijn dus grotendeels leeg, omdat er continu raketten komen, al bijna een jaar lang. En die mensen daar niet meer kunnen wonen. En Israël heeft gezegd, we willen dat we die Hezbollah-strijders allemaal uit die zone aan de grens wegkrijgen.
Dit is Elke Week. De podcast waar EW-redacteuren Geert de Maling en Sam Verbeek iedere aflevering het meest spraakmakende onderwerp van EW verder onder de loep nemen. Met deze week...
Dinsdagavond deze week was er een grootschalige raketaanval van Iran op Israël. Niet de eerste keer en hij kwam ook niet zomaar uit de lucht vallen. Want Israël die heeft een aantal succesvolle aanslagen gehad op zowel Hezbollah-kopstukken en ook nog vele andere. Ik ga terugblikken met Matthijs op wat er precies allemaal gebeurd is. Matthijs zit hier, dat is de chef van onze buitenlandredactie. Hi Matthijs.
Hi.
Laten we even beginnen bij het einde. Namelijk dinsdagavond is die raketaanval is geweest van Iran. Wat was de directe aanleiding hiervoor?
In eerste instantie de dood van Hezbollah-leider Hassan Nasrallah. Dat was kort voor het weekend. Uit mijn hoofd vrijdag 27 september, denk ik. Heeft Israël de Hezbollah-leider in Beirut uitgeschakeld met een enorm zwaar bombardement op een bunker waar hij zat verscholen onder een gebouw. En dat was misschien wel de grootste aardschok in het Midden-Oosten in tijden, dat Israël erin slaagde om toch de leider van het machtigst geachte terreurleger van de regio wist uit te schakelen. Dus Iran steunt Hezbollah. Nasrallah was een grote bondgenoot van Iran. Dus dat kon Iran niet over de kant laten gaan.
Dit is altijd moeilijk als we het hebben over Israël. Want ik vind het soms best een beetje moeilijk om bij te houden. We hebben natuurlijk over 7 oktober. Er is toen heel veel vreselijks gebeurd. En in de nastroom daarvan is het alleen maar ingewikkelder geworden. Hezbollah is niet, heeft dat iets te maken met Hamas? Of is dat weer net iets anders?
Nou, Hezbollah is de terreurbeweging die eigenlijk in Libanon domineert. Formeel zijn ze niet de regerende partij, zoals de Hamas dat in Gaza wel is. Maar in de praktijk heeft Hezbollah de touwtjes in handen in Libanon. En sinds 8 oktober, dus de dag na de 7 oktober, heeft Hezbollah voortdurend raketten afgeschoten. Inmiddels meer dan 8000, geloof ik, op Israël. Het noorden van Israël is daarom ook al maanden helemaal ontruimd. Het zijn allemaal spooksteden daar. En Hezbollah doet dat naar eigen zeggen om solidair te zijn met de bevolking in Gaza. Vanwege de oorlog die daar gaande is. En heeft gezegd dat ze pas zullen stoppen wanneer Israël stopt met de oorlog in Gaza.
Oké, dus het is uit solidariteit. Maar er is geen aanwijzing dat Hamas en Hezbollah samen dit soort aanvallen coördineren. Want zij streven niet hetzelfde doel na, geloof ik.
Nou, in de praktijk, ja, uiteindelijk steven ze wel Israël, de vernietiging van Israël na. Dat is natuurlijk voor heel veel groepen die verder niet zoveel gemeen hebben in die regio wel een belangrijk gemeenschappelijk doel. En dat is ook de voornaamste reden dat ze dus samenwerken uit solidariteit, zegt Hezbollah. In feite komt het er gewoon op neer dat ze Israël weg willen hebben. Dat hebben ze ook openbaar gemaakt. Nasrallah heeft dat al meerdere keren gezegd. Die zegt eigenlijk hetzelfde als die Ayatollah in Iran, die ook best wel veel op hem lijkt, of leek, kan ik beter zeggen. Die zegt het zionistische kankergezwel moet uit de regio worden weggesneden. En eigenlijk al die aanvallen die er plaatsvinden, moet je in dat licht zien. En dat wilde Hezbollah dus, dat willen ze nog steeds. Maar ja, nu zijn ze niet bepaald aan de winnende hand.
Nasrallah die is dus uitgeschakeld door Israël. In reactie daarop heeft Iran deze grote raketaanval gestuurd. We hebben, geloof ik, al eens eerder over een grote raketaanval gesproken. In de zomer was dat, toen eigenlijk iets soortgelijks gebeurde.
Dat was in april.
In april, oké. Wat was ook weer de uitspraak van Lenin?
Een grote pleur. Ja, volgens mij zei Lenin zoiets als... Lenin wordt niet vaak positief geciteerd, denk ik, hier op de burelen. Maar Lenin zei zoiets als, er zijn decennia waarin er bijna niks gebeurt. En er zijn weken waarin decennia gebeuren. En ik heb het idee dat dat wel van toepassing is op deze situatie in het Midden-Oosten.
Alles grijpt in elkaar in mijn hoofd. Uiteindelijk was mijn vraag, die raketaanval van Iran de vorige keer. Toen hebben we gezien hoe die Iron Dome en dat hele afweersysteem van Israël, hoe dat eigenlijk alles afketste. Is dat nu weer gebeurd?
Grotendeels, maar wel iets minder. Dat zijn een aantal redenen voor. Ten eerste... Bij die aanval in april was het zo dat Iran kruisraketten, maar vooral heel veel drones afschoot. En die doen er wat langer over om in Israël te komen. Wat onder andere inhoudt dat er uren nodig zijn om van Iran naar Israël te komen. Dat is natuurlijk een enorme afstand. En nu heeft Iran vooral ballistische raketten gebruikt. En dan ook nog van een best wel geavanceerd type. En daardoor waren ze veel sneller in Israël. En was er dus minder tijd om goede voorbereidingen erop te treffen. En dat te coördineren van hoe gaan we die allemaal uit de lucht halen. Maar het Iron Dome werkt natuurlijk grotendeels
goed. Fijn.
Ja, heel fijn.
En, een onvoorstelbaar systeem. Ja, kun je als de beelden ervan zien.
Het is ook nog zo dat er zijn wel wat meer raketten neergekomen dan toen. Hebben ook wat schade gemaakt, maar dat is allemaal niet heel significant.
Er zijn ook geen doden gevallen.
Ja, er is één dode gevallen en dat is echt wel ironisch. Dat is een Palestijn. Oh. Die was vanuit Gaza gevlucht naar de westelijke Jordaanhoever, naar de stad Jericho. En ik heb daar de beelden van gezien. Dat was echt afschuwelijk om te zien. Die stond rustig op de stoep. En echt recht boven hem kwam een brokstuk van een raket. Dus niet eens de raket zelf. Dus een brokstuk van een raket die was afgeweerd. Die kwam zo echt vol op zijn hoofd. En ja, die klapte uiteraard vol tegen de grond. En die was op slag dood. Dat is de enige dodelijke slachtoffer. En verder zijn er een aantal legerbases geraakt. En ze hebben ook nog geprobeerd het Mossad hoofdkwartier in Tel Aviv te raken. Maar dat is enkele honderden meters daarvan is dat gebeurd. En verder zijn er wat raketten neergekomen, grotendeels in open gebieden en in de zee. Want dat is wel interessant, daar kwam ik ook pas achter toen ik me er net nog even extra in zat te verdiepen. Dat de Israëlische luchtafweer, dus die Iron Dome, David Sling, nog wat systemen die ik niet precies bij naam ken, die kunnen dus detecteren of een raket in bewoond gebied dreigt te belanden of dat hij in onbewoond gebied belandt. En in het laatste geval laten ze hem dan vaak gaan. Want ja, zo'n afweerraket is natuurlijk ook heel duur. En als je kan detecteren dat die raket niet in bewoond gebied komt, ja, dan kun je hem laten vallen. En ja. Dat is dus ook best vaak gebeurd bij deze aanval.
Bijzonder. Ja. In april, toen er ook zo'n aanval was van Iran op Israël, toen werden veel van die raketten dus inderdaad uitgeschakeld. Maar toen was de uitleg van Iran daarna van, dit was een enorme symbolische klap die we hebben uitgehaald. Hoe hebben ze dit deze keer uitgelegd?
Ja, je zegt het goed, dat noemden ze een symbolische klap en dat doen ze nu weer. Ze hebben jubelend gezegd dat 80% van hun raket het doel heeft getroffen. Ik weet niet waar ze dat vandaan halen, want het ging om 181 raketten. Nou, het is volgens mij zijn er hooguit 20, 30 raketten daadwerkelijk neergekomen. En dan ook nog, dus zoals we net al bespraken, grotendeels in onbewoond gebied.
Of in de zee.
Ja, of in de zee. Nou ja, ik kan me niet voorstellen dat Iran een onbewoond gebied of de zee wilde treffen. Dus ik vraag me af hoe ze daarbij komen. Ik denk dat het er voornamelijk mee te maken heeft dat Iran toch wel behoorlijk vernederd is de afgelopen weken, maanden eigenlijk al. En dat zij ook zagen van die partijen, die proxies, dus die terreurbewegingen die wij steunen, die spelen niet zoveel klaar meer. Natuurlijk Hezbollah bovenal. Die
ja, gaan we zo nog even op in. Die hebben een zware paar maanden achter de rug gehad.
Precies, maar Iran dacht dus van oké, nu moeten wij eigenlijk wel zelf iets gaan doen, want wij staan hier toch te boek als de grote het grote krachtige land. En wij spreken altijd stoere taal voor Israël. En nu hebben ze dus eerst Nasrallah omgelegd en eind juli ook Haniyeh, de leider van Hamas, in onze hoofdstad, in Teheran notabene.
Ja, dat zit ze natuurlijk nog steeds dwars.
Ja, dat zat ze nog steeds dwars. En ze hebben ook gezegd dat dit een vergelding was voor beide liquidaties. Dus ja, ze moesten iets doen om sterk over te komen. Om te laten zien aan de bevolking, maar ook aan al die groepen rondom, van wij laten dit niet zomaar over onze kant gaan. En dat hebben ze nu dus gedaan. En als het dan wederom weinig uithaalt, het heeft natuurlijk wel de Israëlische luchtverdediging heel veel gekost, maar qua slachtoffers en schade weinig uitgehaald. Ja, dan moet je, dan kan je niet zomaar Iran zeggen, het is helemaal mislukt, volgende keer beter. Want ja, dan dalen zij eigenlijk alleen nog maar verder in de achting van de mensen in de regio.
Ik hoor mezelf hier in herhaling vallen, maar dat doe ik gewoon met Iran.
Het is één grote déjà vu podcast.
Ja, het is déjà vu all over again. Dat kost bakken met geld, die raketten, zou ik denken, voor Iran. Ja. Zeker omdat ze nu nog meer geavanceerde raketten hebben gestuurd. Blijkbaar zijn ze allemaal in de zee gedonderd. Of in onbewoond gebied. Je kan niet doorgaan op deze manier met symbolische klappen uitdelen, toch?
Nee, dat lijkt mij ook. Ik denk ook wat je zegt. Het kost veel geld en de economie draait niet bepaald als een tierenlier daar. Onvrede onder de bevolking is ook heel groot. Dus je zou zeggen, investeer dat geld in dingen waar de bevolking wat aan heeft. Dat doen ze niet. En ik denk dat je dat alleen maar kunt verklaren vanuit hun enorme obsessie met we moeten Israël raken, we moeten Israël treffen. Dat is nou eenmaal waar het regime op gespitst is. En het welzijn van hun eigen bevolking. Dat daar geven ze minder om. En dus investeren ze alles maar in raketten. Ook al, het is symbolisch. Het is niet de volle kracht waarschijnlijk van wat ze hebben. En dat is natuurlijk ook, ze hebben de afgelopen maanden gezien waar Israël allemaal toe in staat is. Als ze nou echt Israël heel zwaar hadden getroffen, stel ze hadden dat gekund, ja, dan waren de gevolgen waarschijnlijk niet te overzien geweest. Zeker niet, omdat Amerika, dat is ook interessant, Amerika heeft voor deze Iraanse aanval gezegd dat de gevolgen ernstig zullen zijn als zij Israël aanvallen. Dus je mag toch aannemen als Amerika zich rechtstreeks tot Iran gaat richten, dat voor dat regime heel gevaarlijk is. Dus dat ze dat misschien niet wilden riskeren.
De vorige keer, om nog een keer hier over die raketaanval te hebben, toen werd er in de internationale gemeenschap natuurlijk gevraagd om de-escalatie. Omdat dat toen toch wel een verandering was dat Iran op deze directe manier, niet via die proxy zoals
Hezbollah.
Dat was
voor het eerst,
toen voor het eerst, is nu voor de tweede keer.
Ja.
Hoe kijk je daarnaar? Want ik bedoel, de tweede keer, op een gegeven moment wordt het dus blijkbaar normaal dat Iran om een raketten gaat sturen naar Israël.
Nou ja, dat is een hele goede vraag, denk ik, die je stelt. Van de-escalatie. Kun je de-escaleren na dit soort dingen? Ik bedoel, de eerste keer inderdaad was het Biden die zei toen tegen Netanyahu in april, omdat er weinig slachtoffers waren gevallen in Israël, van take the win. Dus Iran heeft nu gereageerd. Dat was dan weer op een Israëlische liquidatie in Syrië, geloof ik. Maar daar reageerde Iran toen op. En dat heeft Israël toen geen slachtoffers gekost. En toen zei Biden van, Bibi, doe maar rustig. We gaan je niet steunen om hier heel hard toe te slaan.
Ja.
Wat nu is gebeurd, de nationale veiligheidsadviseur van Joe Biden, Jake Sullivan, die heeft gezegd dat er ernstige consequenties voor Iran zullen volgen. Na die aanval heeft hij dat gezegd van dinsdagavond. En dat Amerika Israël daar ook bij zal helpen. Dus dat is heel boeiend om te zien. Dat Amerika blijkbaar nu niet de de-escalatie motto blijft herhalen.
Nee,
maar dat ze Israël nu willen helpen om Iran een stevig grazen te nemen.
Ik snap dat ook wel.
Ja, je moet toch een keer aan de grens trekken.
Ja, ja. Kijk, ik, bij de eerste keer denk ik van, we zijn lekker weggekomen. Maar als ze dat, als elke keer, als er bijvoorbeeld dus zo'n Hezbollah-kopstuk wordt uitgeschakeld, dat het dan raketonderdelen gaat regenen boven het land.
Ja.
Ja, dan moet, ja, als Israël moet je dan iets terug doen. Nou, laten wij even een paar stappen terugnemen. En toch even kijken naar die proxies van Iran, in specifiek Hezbollah. We zeiden net al eventjes, het was nogal een paar weken voor de organisatie. Voor ons gaan we even beginnen bij de pieperaanval.
Ja.
Ik kan me nog herinneren dat ik wakker werd en keek op mijn telefoon en er stond over ontploffende piepers. Ik dacht dat het ergens in de agrarische sector verkeerd was gegaan.
Ja, niet helemaal goed geteeld.
Maar dit was een ontzettend geavanceerde en ook al, ja, ik ben een soort spionnenjongensboek wat aanvallen betreft. Kan je even ons even meenemen wat Israël daar gedaan heeft?
Ja, het is ongelooflijk dat volgens mij 17 en 18 september, het gebeurde dus 2 dagen achter elkaar. Inderdaad, die berichten kwamen binnen dat de piepers van Hezbollah-leden ontploften. Echt duizenden tegelijk op hetzelfde moment door heel Libanon.
Ja, en die gingen af. Dus even voor de luister. Een pieper, dat is wat in de jaren 90 werd gebruikt. Voor als je een berichtje dan kreeg, dan moest je naar een telefooncel, dan moest je iemand bellen. Dan wist je dat je moest bellen.
Ja.
En het wordt nu nog in de ziekenhuis, gezondheidszorg en medische, die gebruiken het nog.
Ja, en de reden dat Hezbollah het gebruikte, dat was omdat Nasrallah had in de gaten van, die Mossad die kan van alles afluisteren, die kan van alles hacken. Dus laten we onze smartphones niet meer gebruiken om te communiceren. Dat heeft hij toen verboden voor alle Hezbollah-leden.
Ja.
Toen hebben ze dus een bestelling gedaan van piepers. Nou, wat blijkt nou uit reconstructies, onder andere van de New York Times, geloof ik, dat Israël een bedrijf heeft opgezet. Ik ben in Hongarije. Het is gewoon een volledig nep bedrijf dat piepers verkocht. En er schijnt ook nog een link te zijn geweest met Taiwan. Al moet je me niet op vastpinnen welke precies.
Want, voor de chips.
Ja, misschien voor de chips inderdaad. Die zullen iets minder geavanceerd zijn, denk ik, dan de microchips in onze telefoons. Maar goed, dat schaduwbedrijf heeft toen bij een bestelling van Hezbollah, hebben ze explosieven in die piepers gestopt. En daardoor konden ze dus, wanneer ze wilden, konden ze al die piepers tegelijk laten afgaan. En het aanvankelijke idee was, als het tot een rechtstreekse oorlog komt met Hezbollah, dat zit er natuurlijk eigenlijk al sinds 8 oktober aan te komen, dan gaan we vlak voor we binnentrekken, gaan we al die piepers tegelijk laten ontploffen. Dan hebben ze geen idee meer wat er gebeurt. Kunnen ze niet meer communiceren en dan hebben wij vrij spel.
Even ter illustratie. De pieper gaat af, piep, piep, piep. En dan 4 seconden later, dus wanneer je hem van je broekriemen afhaalt en voor je gezicht houdt om even te kijken wat erop staat, dan knalde die.
Ja, ja, maar hij is ook bij velen, geloof ik,
direct
aan de riem ontploft. Dus velen kunnen nu geen kinderen meer krijgen, denk ik. Dus ja, weinig nieuwe Hezbollah-strijders. Ja,
even uitgeschakeld.
Binnenkort. Maar in ieder geval, dat was dus het plan van Israël oorspronkelijk. Ook dat blijkt weer uit reconstructies, dat ze dus vlak voor zo'n daadwerkelijk grondoffensief al die piepers zouden laten afgaan. Maar de Mossad kreeg signalen dat Hezbollah-leden in de gaten hadden dat er iets mis was met die piepers. Dus dat er wantrouwen bestond of die piepers of die wel helemaal zuiver waren. Dus toen hebben ze met elkaar overlegd bij de Mossad en ik denk ook met het Israëlse leger en de regering, wie ze dat zeggen van, hey, ze hebben iets in de gaten, we moeten die piepers toch maar laten ontploffen.
Ja, nu we er nog wat aan hebben.
Ja, dat hebben ze dus ruim 2 weken geleden gedaan. Nou, schade was groot en de vernedering natuurlijk ook enorm.
Ja, want dit is gewoon enorm gezichtsverlies weer.
Ja, enorm inderdaad. Zeker als je die pager bij je gezicht hebt, dan is het helemaal gezichtsverlies. Maar, dit is enorm gezichtsverlies, zeker ook omdat die Haniyeh, die leider van Hamas, die is in Teheran uitgeschakeld. Ook op een plek waarvan iedereen dacht, nou, daar is hij sowieso veilig, onbereikbaar voor de Mossad. De Mossad kon dus 1 individu op die manier uitschakelen in Teheran, echt met hol van de leeuw. En nu konden ze dus gewoon duizenden Hezbollah-strijders in hun eigen land tegelijk treffen. Nou, inderdaad, enorm gezichtsverlies. Hezbollah is al een tijdje best wel in de verdrukking. En ik weet niet of je er al naartoe wilde, volgens het draaiboek.
Ga maar.
Maar is natuurlijk begin deze week is het grondoffensief van Israël ook begonnen,
ja,
in Libanon.
Ook weer, ik zou zeggen, ook weer een stap in escalatie lijkt dit, toch?
Ja, het is voortdurend een stap in escalatie. Wordt vaak door analisten gesproken over de escalatieladder.
Ja.
Ja, en iedereen zal...
Je reikt tot de hemel.
Ja, en waar die begint weet ook niemand, ja. 7 oktober was natuurlijk de escalatie die het allemaal deed beginnen. Nou, vervolgens begon Hezbollah dus die raket op Israël af te schieten. Nou, vervolgens ging Israël reageren. En zo heen en weer heb je dus escalatie na escalatie. En nou ja, dat grondoffensief is dus eigenlijk bedoeld, zegt Israël, om de dreiging voor het noorden van het land weg te nemen. Want al die steden daar, die zijn dus grotendeels leeg, omdat de continue raketten komen al bijna een jaar lang. En die mensen daar niet meer kunnen wonen. En Israël heeft gezegd, we willen dat we die Hezbollah-strijders allemaal uit die zone aan de grens wegkrijgen. En daarnaast heeft Israël ook beelden getoond van tunnelnetwerken bij die grens.
Ja.
Omdat er volgens ingewijden voorbereidingen werden getroffen voor een 7 oktober-achtige aanval vanuit Libanon. Hezbollah staat te boek als een nog een veel machtigere terreurorganisatie en sterker dan Hamas.
Want beter gevormd?
Ja, ze zijn professioneler. Het is echt een gigantisch... Het is eigenlijk een soort professioneel leger. Hamas is een iets lossere terreurorganisatie. En daarnaast heeft Hezbollah gewoon veel betere wapens. Dus die zouden ook nog veel meer schade aan kunnen richten in het noorden van Israël dan dat Hamas in het zuiden heeft
gedaan. Zitten daar vanuit Zuid-Libanon natuurlijk ontzettend dicht op.
Ja,
dus precies. Hoeven de raketten niet zo ver te vliegen.
Nee.
Is moeilijker om ze uit de lucht te...
Ja, precies. En... dat heeft Israël dus met deze grondoperatie willen doen. En het uiteindelijke doel is, in ieder geval het voorlopige doel, is om Hezbollah in ieder geval tot boven de Litani-rivier terug te dringen. Dat is een rivier waarover in 2006 is afgesproken. 2006 is de vorige oorlog in Libanon geweest tussen Israël en Libanon, of Israël en Hezbollah. De Verenigde Naties hebben toen gezegd, na afloop van die oorlog, er mogen geen Hezbollah-strijders meer ten zuiden van die Litani-rivier zijn. Daar moet ook op worden toegezien, ook door de Libanese overheid, dat Hezbollah daar niet meer mag zitten. Dat is nooit gehandhaafd. Het afgelopen jaar heb je gezien wat er dan kan gebeuren. En nu heeft Israël gezegd, nou, niemand heeft die resolutie ooit willen handhaven, dan gaan wij het zelf wel doen.
Gaan we het zelf handhaven?
Ja, precies.
Hoe is het de Libanese regering en de Libanese bevolking hieronder? Ik bedoel, die is zo'n land.
Ja, dat is best wel ingewikkeld. Kijk, ik denk... Er zullen veel Libanezen zijn die Hezbollah steunen. Gewoon omdat de haat tegen Israël er natuurlijk heel diep ingebakken zit in heel de regio en ook in Libanon.
Ja, sympathie voor de mensen in Gaza.
Ja, dat ook inderdaad. Ja. Maar er zijn ook een hoop Libanezen wel die enorm te lijden hebben onder Hezbollah. Want we hadden het net over de economie van Iran die slecht gaat. In Libanon is het allemaal nog een graadje erger. Dus een enorme crisis, totaal wanbestuur, corruptie. Hezbollah doet eigenlijk niks voor de mensen, is alleen maar bezig met oorlog. En dus is Hezbollah ook in delen van het land helemaal niet populair. Want het zijn gewoon, natuurlijk zitten ook gewoon burgers zeggen, we willen gewoon ons leven leiden. We willen niet een soort van terreurstaat zijn. En dan heb je ook nog de christenen natuurlijk in Libanon. Want Libanon was tot enkele decennia geleden een grotendeels christelijk land. Formeel moeten ze ook nog, het is een heel apart systeem, een christelijke premier hebben. Ze hebben een soort van, ze hebben zoveel groepen in Libanon, etnisch, religieus, dat er een soort relatiesysteem is van het voorzitter van het parlement moet bijvoorbeeld een soeniet zijn of een shiit, dat weet ik even niet zeker. En de premier moet dan een christen zijn. En zo hebben ze een soort van systeem dat elke groep vertegenwoordigd is. Je hebt dus ook de christenen die zijn eigenlijk door Hezbollah vooral zijn verjaagd uit grote delen van het zuiden van Libanon en uit Beirut. Dus die zijn ook niet zo'n fan van Hezbollah.
Ja, ja.
Dus wordt allemaal niet minder ingewikkeld.
Ook allemaal verschillende groepen. Manier. Misschien kunnen we het, laten we het wat versimpelen.
Ja.
Ik wil graag toch ook eventjes terug naar de bevolking in Israël. We hebben nu bij ons in het blad en op de website staan we stil naar dat het binnenkort een jaar geleden is. Dat de grote aanslag, pogrom op 7 oktober was. We hebben gevraagd aan onze columnisten om daar eens terug te blikken of misschien vooruit te blikken. Mensen als Afshin Elian en zo, die schijnen hun licht er allemaal op. In het licht van de succesvolle aanslagen van de afgelopen maand in september, moest ik heel erg denken aan hoe dat in 7 oktober een klap van terreur was, die ook een knauw moet hebben gegeven voor het vertrouwen van de Israëlische bevolking in het leger, in de inlichtingendiensten, omdat het allemaal zo uit het niets kwam, zo plotseling.
Ja, er zijn heel veel steken laten vallen destijds, ja.
Maar ja, nu zie je dat ze het lijken beter te werken, of in ieder geval effectiever te werk gaan dan ooit. Hoe valt dat daar in die bevolking, hoe in Israël?
Ja,
wordt dat gejuich ontvangen? Nasrallah is er licht eruit.
Ja, jawel. Ja, er zijn ook heel veel. Er is een heel oud lied al, of tenminste oud. Dan heb je het over ergens begin deze eeuw. Dat is volgens mij dat lied is gemaakt rond die eerder genoemde oorlog in 2006. Dat heet Yalla, ja Nasrallah, we sturen je terug naar Allah, iets in die trant.
Oh ja.
En dat werd na zijn dood in allerlei Israëlische steden en cafés en zo gedraaid en hartstochtelijk meegezongen door de Israëlische bevolking, want het is toch een van de grootste vijanden van het land is uitgeschakeld. En inderdaad, dat leidt toch wel tot een zekere euforie. Kijk, de samenleving van Israël was natuurlijk ontzettend verdeeld in aanloop naar 7 oktober. Er wordt ook wel gezegd dat de reden dat het heeft kunnen gebeuren is dat er zoveel verdeeldheid was en spanning in het land zelf.
Ja.
Dat die aandacht voor de beveiliging ook van de grens met Gaza verslapte.
Omstreden regering met Bibi Netanyahu. Dat ging toen nog eventjes door natuurlijk.
Ja, precies. Met de juridische hervorming, wat ook weer heel ingewikkeld is. En daarnaast ook op de Westelijke Jordaan-oever was van alles aan de hand. Nog steeds trouwens wel. Maar toen heeft 7 oktober, wat er toen is gebeurd, heeft wel de mensen in eerste instantie heel erg verenigd. Van we hebben nu zo'n grote verschrikking meegemaakt. We houden elkaar allemaal vast. Nou, dat is natuurlijk in de loop van het jaar, als zo'n oorlog maar voortduurt en de gijzelaars maar niet terugkomen, of niet allemaal, en er twijfels zijn over wat Israël nou precies wil met die oorlog, is die verdeeldheid steeds meer ontstaan. We steeds meer protesten ook de afgelopen, of nou ja, niet de afgelopen maanden, maar zeg maar,
in de loop van het jaar.
In de loop van het jaar inderdaad protesten naar me toe. En eigenlijk sinds Israël Haniya heeft uitgeschakeld, zo eind juli, is er een soort, precies wat jij zegt, een soort hernieuwd vertrouwen en een soort overwinningsgevoel van we zijn weer terug en wij delen de lakens weer uit in het Midden-Oosten.
Heeft het ook te maken met het element van vergelding op Haniya, maar dus ook bijvoorbeeld zo'n pieperaanval, Nasrallah.
Zeker.
Zo'n land wil ook wraak.
Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Nee, ze willen absoluut wraak. Daar is nooit verdeeldheid over geweest onder Israëli's.
Mensen hebben het ook niet gehad.
Nee, precies. Ze hadden toen nog geen vraag gehad. Maar alle Israëli's waren vanaf het begin eigenlijk wel heel wraaklustig van hier moet wraak worden genomen.
Ja.
En omdat dat in eerste instantie niet echt goed lukte om inderdaad die Nasrallah terug te dringen en zijn Hezbollah-leger, groeide de irritatie erover, ook over Netanyahu. En nou inderdaad, nu die wraak er echt goed van is gekomen, nu toch wel heel veel van die kopstukken zijn uitgeschakeld, er zijn er steeds minder over, heeft de Israëlische bevolking echt het idee van... kijk eens wat onze leiding allemaal kan. En kijk eens hoe gevreesd wij ook zijn in het Midden-Oosten.
Ja, dus een soort verandering van stemming. Dan zou ik toch nog eventjes willen inzoomen op een ander hoofdpersoon. Want je zei net zelf al dat Bibi Netanyahu ook... zeker na 7 oktober natuurlijk ontzettend omstreden was. Maar een beetje werd aangehouden als premier in oorlogstijd...
Die ga je niet zomaar vervangen.
Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat met de afgelopen successen... dat het beeld, of tenminste dat hoe mensen naar hem kijken... misschien ook wel een beetje aan het veranderen is.
Ja, dat is zeker zo, ja. Absoluut, hè. Er waren eigenlijk ook gedurende het afgelopen jaar peilingen... waar je met name zo'n beetje begin dit jaar... in het voorjaar echt peilingen zag van een meerderheid van de Israëli's... willen een nieuwe premier. En vindt dat er snel nieuwe verkiezingen moeten komen. En dat is eigenlijk... de afgelopen 2 maanden zeker wel, denk ik, is dat sentiment toch wel naar de achtergrond verdwenen. Ik denk, als de oorlog straks voorbij is, dan gaan natuurlijk verschillen over politiek gaan wel weer bovenkomen. Maar op dit moment is dat helemaal geen issue in de Israëlische samenleving.
Gewoon niet de ruimte om over na te denken.
Nee.
Er is nog steeds eigenlijk te veel spanning.
Ja, maar niet alleen spanning, maar ook wel een soort... ontzag van, kijk eens Netanyahu, we hebben ontzettend veel op je aan te merken, maar je hebt toch maar mooi dit en dit allemaal voor elkaar gekregen nu in een korte tijd.
Ja.
Er is natuurlijk ook een heel grote rol voor de Mossad en het leger, maar Netanyahu is natuurlijk het gezicht naar buiten toe en ja, die heeft toch wel, heeft in ieder geval, die staat een stuk sterker dan die, laten we zeggen, een half jaar geleden stond. En het bijzondere is ook dat zelfs in de Arabische wereld is een soort van ontzag voor Netanyahu ontstaan. Je ziet social media in Arabische kanalen zie je filmpjes waar Netanyahu als een soort maffiabaas wordt neergezet. Dat is met name natuurlijk de tegenstanders van Hezbollah en Iran. Want ja, je hebt natuurlijk die tweedeling in het Midden-Oosten. Van je hebt dan de Iran-gezinde en de Arabische Saoedi-gezinde mensen in het Midden-Oosten. En met name die Saoedi-gezinde die denken zo, die Netanyahu... die pakt die Iraniërs en hun mensen wel lekker aan. Dus dat is eigenlijk wel een baas. Dat is een beetje wat onder die Arabieren ziet. En dat is natuurlijk heel, heel fascinerend om te zien.
Ontzag voor de boef.
Ja, weet je wel. Ja. Je bent zo'n grote boef. Daar nemen we onze hoed voor af. Dat is een beetje het sentiment.
Ja, zij kennen ze.
Ja.
Voorspellen is natuurlijk ontzettend moeilijk. Wat ik even voor jou wil weten, Matthijs, als laatste vraag... is waar ga jij de komende tijd nou... vooral op letten. Wat weet je, dat grondoffensief is bezig. Israël heeft waarschijnlijk ook nog allemaal interessante aanvallen of strategieën in de pijplijn. Maar wat is voor jou toch als chef buitenland nou interessant om op te letten?
Ik denk op de korte termijn natuurlijk hoe Israël op deze aanval gaat reageren, op deze raketaanval van dinsdagavond. Omdat ze dus wel echt hebben bezworen dat het veel steviger zal zijn dan ze eerder reageerden. In april was het een soort speldenprikje van vlakbij nucleaire faciliteit... om even Iran te laten zien van we kunnen jullie overal treffen. Nou, dat hebben ze inmiddels bewezen. En nu, ook ondersteund door Amerika, zijn ze echt van plan om Iran een hele harde klap uit te delen. En ja, dat kan natuurlijk ook allemaal onvoorziene gevolgen weer hebben. Dus ja, daar ga ik in eerste instantie heel erg op letten. Ja, verder denk ik dat op de achtergrond... Dat die Arabische landen en met name Saudi-Arabië... dat heel interessant is om in de gaten te houden. Vorige week heeft de kroonprins van Saudi-Arabië gezegd... of dat is vorige week naar buiten gekomen, heeft hij niet vorige week gezegd... maar die heeft gezegd, ook tegen de Amerikaanse regering... ja, die Palestijnse zaak kan mij persoonlijk niks schelen. Dat ga ik niet hardop zeggen in de regio... maar hij is er vooral nog steeds heel bevreesd voor Iran... en zou eigenlijk het liefst... van die Abraham-akkoorden zou die zich ook bij aansluiten... voor vrede en betere betrekkingen met Israël. Dus ik ben heel erg benieuwd of met al die chaos en oorlog in de regio... of Saoedi-Arabië nog steeds graag toenadering tot Israël wil hebben. Ik denk dat dat een hele interessante ontwikkeling is om in de gaten te houden. En ja, dan natuurlijk nog als slotstuk. Dat is een beetje naar om over na te denken. Maar 7 oktober is natuurlijk voor alle vijanden van Israël... zowel in het Midden-Oosten als wereldwijd... natuurlijk een uitgelezen moment om iets te gaan doen.
Natuurlijk.
Weten natuurlijk niet... De veiligheidsdiensten zullen er heel alert op zijn. Maar ja, het is natuurlijk wel zo'n symbolische datum... dat er heel veel narigheid kan gebeuren. Dus ja, daar kijk ik ook wel met enige zorgen naar.
Ja, ja, ja. Ja, dan ben je op je hoede.
Ja.
Ik ben blij dat jij het voor ons in de gaten houdt. Uiteraard ben je er gewoon weer als de escalatieladder weer beklommen wordt. Zal ik maar eventjes zo te doen. Hij gaat alleen maar naar boven,
ja.
Lijkt het. Voor nu wil ik je ontzettend bedanken, Matthijs. En tot snel weer.
Ja, jij ook bedankt.
Tot snel.
Vind je dit een leuke podcast? Abonneer dan. En vind ons wekelijks in je favoriete podcast-app. Laat ook eens een review achter. Vragen of reacties? Mail dan naar podcast@ewmagazine.nl. Dit was Elke Week. Tot volgende week.